Goedemorgen allemaal. Wij zijn hier welkom om op de eerste paasdag God en elkaar in vrijheid te ontmoeten. Verbonden met iedereen, ook met hen die met ons meeluisteren, nu of op een later moment. Vandaag is een dag om te vieren. Christus is opgestaan.
Hij is waar opgestaan.
Christus is opgestaan.
Hij is waar opgestaan.
Christus is opgestaan.
Hij is waar opgestaan.
Met deze woorden begroeten de christenen van de orthodoxe kerken elkaar thuis en op straat gedurende de hele paastijd die tot Pinksteren duurt. Daarom willen wij jullie vandaag ook zo groeten. Christus is opgestaan.
Hij is waar opgestaan.
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. God, op dit grote paasfeest bidden wij. Maak ons stil van binnen, haal weg de druk, de drang, de onrust. Dan kunnen we misschien iets van u horen, een stem die ons aanroept, toespreekt en troost. Amen. Het zal u niet ontgaan zijn, dit mooie bloemenkruis. U heeft werkelijk uw best gedaan om bloemen mee te nemen. En wat ik nou zo ontroerend vind, is dat Maria de Recht en Gratia de Boer zijn gevraagd om te helpen met insteken. Maar om 9:00 kwamen een aantal andere dames en zo is het werk in gemeenschappelijke zin samen gedaan. En er is niks voor georganiseerd, dat is spontaan ontstaan. En dat maakt mij intens gelukkig, zo'n spontane behulpzaamheid. En het is ontroerend om te zien hoe ja, al die bloemen daar gewoon aan dat kruis hangen. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Dank voor uw medewerking hiervoor. Ja, tegen het einde van de middeleeuwen ontstond de gewoonte om de preek op Pasen te openen met enkele grappen. De priester daalde daartoe af van het priesterkoor en kwam tussen de gelovigen staan en in alledaagse taal vertelde hij enkele paasmoppen. De gelovigen wisten dan meteen dat het een blijde dag was en mocht hardop worden gelachen in de kerk en niemand hoefde zich daarvoor te schamen. En die paasgrappen die gingen meestal over de duivel, hoe lelijk hij door Christus was beetgenomen. En door de moppen en verhaaltjes werden de gelovigen aangemoedigd om de duivel uit te lachen. Jezus heeft toch lekker gewonnen, Maak een lange neus naar de duivel, naar de duisternis en naar de dood. Want daarover gaat Pasen. De duisternis, de dood en het kwaad hebben niet het laatste woord. God laat ons niet over aan de duisternis. Hij houdt ons vast door die donkere grens heen naar het licht van de nieuwe morgen. Naar het leven van de nieuwe dag. En eigenlijk is dus het geheim van Pasen zelf de paasgrap bij uitstek. De dood heeft overwonnen, de duisternis heeft niet het laatste woord. Er zijn mensen die het niet passend vinden om in de kerk te lachen. Er valt eerlijk gezegd ook vaak niet veel te lachen. Maar misschien mag er met Pasen toch een blijde, bulderende lach klinken. Een lach van bevrijding. Ja, in de middeleeuwen liepen de paasgrappen uit de hand. De paasgrappen werden grollen, ze werden schunnig, platvloers en kwetsend. Het ging niet meer om de verbondenheid en solidariteit. Niet meer om deelname aan de rituelen van de bevrijdende en genezende lach, maar om het aanhoren van die leukerts. Nou, paus Clemens heeft dan ook het gebruik van de paaslach verboden. En die is eigenlijk teruggegaan tot de zondag van carnaval. Nou had het me leuk geleken om eens een middeleeuwse paasgrap te vertellen. Want hoe zien die grappen er in de middeleeuwen uit? Maar ik heb die niet op internet kunnen vinden. Helaas. Maar wel een hedendaagse. Maar ik ben eigenlijk totaal geen moppetapper. Maar, en dus met nodige schroom laat ik hem toch horen. Het is zondagmorgen. En de familie is klaar voor het feestelijke paasontbijt. Bart haalt bij de eerste hap zijn neus op. Mama, mijn ei smaakt zo raar. Moeder reageert geërgerd. Nou Bart, ik heb nou zo mijn best gedaan op dit ontbijt. Eet nou maar gewoon op. Met enige tegenzin probeert Bart verder te eten. Maar na een poosje vraagt hij. Mama, moet ik het snaveltje ook opeten? Goed. Ik ben blij dat u lacht. Het is zo pijnlijk als niemand reageert. Goed, na de lach de ernst van de nood van de wereld. Er is veel nood en we bidden tot God om zijn ontferming. Laten we bidden. God, onze Vader, uw woord van liefde wordt tegengesproken door duistere machten, machten van haat, machten van hebzucht, machten van jaloezie. Wij bidden u om geloof onder de mensen. God, onze Vader, uw woord van leven wordt tegengesproken door de dood die ons leven overschaduwt en uw toekomst wil tegenwerken. Wij bidden om hoop onder de mensen. God, onze Vader, zovelen van uw kinderen vergaan van eenzaamheid, van ellende, omdat wij maar niet bij machten zijn een stad van vrede te scheppen. Wij bidden om liefde onder de mensen. En zo bidden wij, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. Psalm 150, vers 1 en 2 als loflied. Liturgische schikking. Echt een. Nee. Ik heb hem uitgedraaid. Echt een paasschikking. Op die paasochtend zagen Maria, Petrus en Johannes dat het graf leeg was. Het lichaam van de Heer was er niet meer. De opstanding uit de dood. Na de ontmoeting tussen Maria en Jezus kwam Jezus bij zijn leerlingen en zei: ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Jezus gaf die Heilige Geest aan zijn leerlingen. En ook vandaag inspireert de Geest ons om op weg te gaan met dat evangelie. En weet, het jaarthema is: laat je verrassen door de gaven van de Geest. En we mogen erop verrassen, op vertrouwen, dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven. De Heilige Geest waaiert uit, zoals ook te zien is in deze schikking. Hij waait breed uit, binnen en buiten de kerk. En laat je op de Paaszondag en in de komende tijd verrassen door de werking van deze Heilige Geest. En daarom moest het ook een feestelijke schikking worden, met narcissen. De narcis die als het ware het nieuwe leven belichaamt, symbool van de lente. En naast de narcissen staan bloeiende bloesems in de waaier. Er hoort ook een tekst bij. Een bloeiende tuin, vol bloemen van het begin. Inspiratie voor een brede beweging. En wij gaan over naar de dienst van het woord en bidden om Gods nabijheid. Dit is de dag, Heer, die Gij hebt gemaakt. Vreugde als zonlicht over ons mensen. Wij hervinden toegang tot leven, zijn bestand tegen het donker, tegen de vernielende dood. Deze dag staat uw Zoon ons voor ogen, uw eerste, uw liefste. Zijn opstanding vieren wij als een belofte voor ieder. En waar vragen het winnen, waar twijfel en ongeloof ons op afstand houden, dring dan door tot ons hart met uw Geest. Overtuig ons ervan dat de schepping mag opademen, dat uw liefde voor ons zich door de nacht niet laat weerhouden. Wees hier aanwezig met uw Geest van nieuw leven. Opstanding. Amen. Nou, is mij eigenlijk... Oh ja, jij las. Ja, Wilma.
Bevrijding en terugkeer. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, welig bloeien als een lelie. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Sharon. Allen aanschouwen de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk: wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, Hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten. Beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas. Dorstige grond een bronrijk gebied. Waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt door gras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen. Die heilige weg wordt genoemd. Geen onreine zal die betreden. Hij is alleen voor het volk dat over de weg gaat. Dwazen dwalen er niet rond. Leeuwen zullen daar niet komen. Een roofdier is er niet te vinden. Ze blijven er allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn, zullen daar gaan. Wie door de Heer bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet. Gejammer en verdriet vluchten weg. De dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel weg naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei: "Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben." Petrus en de andere leerlingen gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, Maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen. Maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. "Waarom huil je?" vroegen ze haar. Ze zei, "Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd." Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. "Waarom huil je?" vroeg Jezus. "Wie zoek je?" Maria dacht dat het de tuinman was en zei, "Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen." Jezus zei tegen haar, "Maria." Ze draaide zich om en zei, "Rabboni." Dit Hebreeuwse woord betekent meester. "Houd me niet vast," zei Jezus. "Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is." Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, "Ik heb de Heer gezien." En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Sinds het begin van dit jaar zijn wij in Europa opgeschrikt door de protesten in Iran. Of beter gezegd, door de gewelddadige reactie van de regeringstroepen. Mensen die protesteerden werden massaal doodgeschoten op straat. Een niet te schatten aantal burgers is opgepakt en opgesloten in de gevangenis. Het was een aanleiding voor de VS en Israël om met wapens in te grijpen. Door de Ayatollah te vermoorden. Hetgeen weer aanleiding was voor Iran om met wapens te antwoorden. En het resultaat is één groot drama voor het Midden-Oosten. Waarbij burgers altijd het slachtoffer worden. Een school met kinderen werd gebombardeerd. Een aantal demonstranten is publiekelijk ter dood gebracht. Mensen zitten zonder stroom en water. En de onderdrukking van bijvoorbeeld het Iraanse volk is onbestaanbaar. Ik vind het werkelijk onvoorstelbaar dat mensen elkaar dit aan kunnen doen. Ik heb er geen woorden voor. Het haalt primitieve emoties naar de oppervlakte. Emoties van wraak, van intense woede, van onmacht. En bij voortduring vraag ik mij af, hoe kunnen wij deze primitieve emoties de baas blijven? Hoe behoed ik mijn ziel voor wraak- en haatgedachten die je meesleuren in een alsmaar neerwaartse spiraal? Alles in mij komt in opstand wanneer ik neergeschoten mensen langs de kant van de weg zie op de tv. Mensen die ook gewoon een leven wilden leiden, met familie en geliefden om hen heen. Mensen zoals u en ik. En dan zo'n spoor van geweld en dood in hun dorp en stad. We kunnen bidden en dat doen we ook. Week in, week uit bij het morgengebed of hier in de dienst op zondagmorgen. En er is praktische hulp. Hulpverleners moeten vaak in risicovolle omstandigheden hun naasten bijstaan. Maar waar moet je beginnen? Iran, Libanon, Gaza. Het is onbestaanbaar. Blijft over de vraag, hoe zorg je voor de ziel? Hoe houd je de negatieve, ten dode opgeschreven emoties in toom? Hoe probeer je trouw te blijven aan het leven? Aan een houding die leven en liefde hoog in het vaandel blijft houden. Omdat je weet hebt van een leven vanuit de liefde, vanuit de bron van leven die wij God noemen. En dat die manier van leven van de grootste waarde getuigt. Ja, en vaak moet ik dan denken aan een stuk tekst van Etty Hillesum, de Joodse vrouw die in de oorlog een dagboek schreef, waarin zij getuigde van haar diepe spiritualiteit van Gods aanwezigheid in haar leven en in zichzelf. Of ik moet denken aan woorden van Nelson Mandela of bisschop Tutu. Grote voorbeelden van geweldloos verzet en voor het zoeken naar verbinding. Maar vanmorgen wil ik u laten kennismaken met een heel ander voorbeeld. Van een man die haat probeert om te zetten in liefde. Zijn naam is Mohammed el-Bashiri. Mohammed el-Bashiri had zijn vrouw verloren bij de aanslagen in Brussel. Hij bleef achter met 3 kinderen. U kent de naam, zie ik, ja. En wat hij te vertellen had nadien, raakte heel veel mensen tot diep in het hart. En al gauw ging zijn boodschap viraal, zoals dat heet. En ik heb gisteren opnieuw op YouTube weer het interview gezien, waarin hij spreekt over de jihad van liefde. En ik haal een gedeelte aan van wat hij zei. Vandaag is mijn verdriet onmetelijk. Ik houd mij alleen overeind, dankzij en door de liefde. De liefde voor mijn vrouw, mijn kinderen. Het leven, de mensheid. De liefde die mij deed oproepen tot een jihad van liefde. Tijdens een avond in de kerk waar christenen, moslims en anderen een maaltijd deelden in een geest van broederlijkheid. Ja, ik heb jongeren opgeroepen tot een jihad, maar een jihad die geen haat kent. Haat, het is een zware last die de harten zwart maakt. Een jihad van liefde die zet aan om naar de ander te gaan. De broeder die anders is, hem toe te lachen, te begrijpen, empathie te tonen. De jihad die liefde toont om te bestaan, die een omhelzing zoekt om de vlammen van rancune te doven en zijn waarheid niet opdringt. Deze jihad van liefde zou het antwoord moeten zijn op hen die verdeeldheid willen zaaien en geweld en terrorisme propageren. Vervloekt zij het terrorisme. Ik keer terug tot de essentie, de liefde. Ik keer terug tot de essentie, de liefde. En dat lijkt me inderdaad wat ons te doen staat. Tegelijkertijd kun je je afvragen, in een periode als deze, of wij dat kunnen. Uit onszelf. Begrijpen wat de liefde is. Naar mij heeft het goed gedaan om juist deze week, in alle diensten hier gehouden te zijn, telkens weer bepaald te worden bij de gestalte van Jezus. In de beschrijving die Johannes van zijn leven en sterven geeft. In die beschrijving is liefde een van de sleutelwoorden. In de ontmoeting met hem, zegt deze evangelist, kun je eigenlijk pas gaan begrijpen wat liefde is. Een van de personen in Johannes' evangelie, die in de ontmoeting met Jezus iets van de rijkwijde van het woord liefde heeft ervaren, is Maria van Magdala. Een vrouw die in de ogen van de mensen meer duivel was dan engel. Ze zeiden dat ze bezeten was door maar liefst 7 boze geesten, zo vertelt Lucas ergens. Ze meden haar, maar zo niet Jezus. Hij heeft haar aangesproken, hij heeft haar omarmd met haar licht en schaduwzijde. En zo heeft hij gemaakt dat ze weer één werd met zichzelf, dat ze weer Maria werd, Mirjam in het Hebreeuws. Een dochter van Israël, een leerling van de rabbi van Nazareth, iemand die er zijn mag. Liefde gaat verder dan je zou denken, heeft ze van hem geleerd. Het is groter dan ons eigen hart. Ja, te groot was de liefde van Jezus in de ogen van de mensen die het in zijn dagen voor het zeggen hadden. Te weinig onderscheid maakte hij tussen de engelen onder ons en de duivels. Te grenzeloos in de gastvrijheid die hij betoonde aan zijn tafel. Als het aan hen lag, mocht de liefde wel wat kleiner zijn, wat exclusiever. En toen hebben ze hem gedood. Een meer dan ingrijpende gebeurtenis voor Maria van Magdala. Want ze is niet alleen een vertrouwde naaste kwijt, maar ook de liefde die haar leven was gaan dragen. Een liefde zo groot en zo onvoorwaardelijk dat ze deze als goddelijk was gaan zien. Het is nog donker, vertelt Johannes dan ook, als ze op de derde dag na zijn dood naar het graf gaat om te rouwen. Want zo is het bij haar van binnen gesteld. Donker. Haar leven is weer woest en leeg als nog van voor het licht. Maar vreemd. Als ze bij het graf komt, is de steen ervoor weggeschoven. Ja, dat kan toch niet, denkt ze. Nu hebben ze ook nog het lichaam van mijn Heer meegenomen. Ze durft niet naar binnen te kijken. Ze roept er 2 leerlingen van Jezus bij. En als die weer weg zijn, vat ze moed. Ze buigt zich voorover, kijkt naar binnen. En wat ziet ze dan? 2 engelen. 1 bij het hoofdeind, 1 bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. En van de vier evangelisten is Johannes de enige die dit op deze manier zo beschrijft. De anderen hebben het over een wit geklede jonge man, een engel zittend op de weggerolde steen, of twee mannen in stralende gewaden. Johannes vertelt van één engel aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde. Nou, en het beeld dat hij daarmee oproept, kan bij de geoefende Bijbellezer een schok van herkenning teweegbrengen. Want het doet denken aan de ark van God. En kijk. De gouden kist met daarin de 10 belangrijkste woorden die Israël heeft opgevangen van de eeuwige. Ik heb je lief, zegt het eerste woord. Jou met je engel in je en de duivel, met het licht in je in het donker. Ik heb je lief, ik heb je immers bevrijd uit Egypte, dat donkere land van de angst. En leef dan uit deze liefde, zeggen de andere 9 woorden. Hou van mij en van je naaste als van jezelf. En in de bouwvoorschriften voor deze ark, en die zijn te lezen in Exodus 25, staat iets over 2 cherubs, 2 engelenfiguren. Op de ark, zo staat er, zult ge een deksel maken met 2 cherubs aan het beide einden van het deksel. 1 engel aan de ene zijde en 1 aan de andere zijde. En die engelen zullen hun vleugels uitgespreid houden en met het gezicht naar elkaar toegekeerd. En zo gaat Exodus verder. Ik zal daar met u samenkomen en met u spreken. En als je dat dan voor je ziet, wat zie je daar dan? Tussen de vleugels van de beide engelen is niets. Niets dan een lege ruimte, een lege plaats. En deze lege ruimte, dat is de plaats waar de eeuwige zich laat ontmoeten, waar hij met je spreekt. En leegte, ach, we zijn zo geneigd om die leegte en die stilte te vermijden, om je tijd zoveel mogelijk op te vullen met woorden en activiteiten, alsof je bang bent voor de mystiek ervan. Voor de mogelijkheid dat de eeuwige je erin zal weten te vinden. En Johannes laat je er op paasmorgen juist naartoe gaan, met Maria. Hij maakt van het graf een lege ruimte, als op het deksel van de ark. Een open plek tussen 2 vleugels. Een mystieke plek waar de eeuwige zich laat ontmoeten. Waar hij van zich doet spreken. En dat gebeurt dan ook. Als ze zich vooroverbuigt en in het graf kijkt, spreken de engelen Maria aan. Ze vragen, waarom huil je? Daarop draait ze zich om, alsof ze een aanwezigheid achter zich voelt. En dan ziet ze iemand staan. Het is Jezus, maar ze herkent hem nog niet. Hij echoot de engelen en vraagt nog eens, waarom huil je? Wie zoek je? En ze denkt dat het de tuinman is en vraagt, het lichaam van mijn Heer, hebt u het misschien weggehaald? Dan zegt hij, Maria, Mirjam, dochter van Israël, mijn leerling. En dan draait ze zich nog een keer om, maar nu innerlijk, want nu herkent zij zijn stem aan de manier waarop hij haar naam noemt, aan de liefde, dat ene grote woord dat hem tekent. Rabboni, roept ze uit, mijn leermeester. En Pasen is bij Johannes de herkenning van een stem. Jezus staat op in een woord. En dat maakt het verhaal van de evangelist ook zo prachtig rond. Want met Kerstmis staat er in het begin van zijn evangelie, met Kerstmis is het woord mens geworden. Jezus heeft het aangedurfd om de leegte te zoeken tussen de vleugels van de engelen op het deksel van de ark. Hij heeft zich laten aanspreken door de woorden die hij toen hoorde. Hij heeft zich erdoor laten omvormen. Een woord is mens geworden. En nu, op Pasen. is die mens weer één geworden met zijn oorsprong. Hij is weer woord geworden. Dat woord spreekt mensen aan in de leegte tussen de vleugelen van de engelen in zijn graf. En vormt hen om. Maakt hen nieuw. Maria dacht dat ze niet alleen de mens kwijt was die haar zo vertrouwd was, maar ook de goddelijke liefde waar ze door hem iets van heeft begrepen. Nu weet ze dat deze haar blijft dragen, dat deze liefde sterk is als de dood. En het maakt dat ze weer verder kan gaan, dat ze opstaat en weggaat van het graf het leven in. En dat kan tot de dag van vandaag gebeuren. Dat Jezus opstaat in dat woord, dat zijn wezen uitmaakt. Dat grote woord dat hoort bij de eeuwige, de liefde. Voor liefde die groter is dan ons hart. En met Kerstmis is dat woord mens geworden. Met Pasen is hij weer woord geworden. Het is de wereld ingegaan en kan mensen altijd weer aanspreken en doen opstaan tot nieuw en ander leven. Ik keer terug tot de essentie, de liefde, sprak Mohammed al-Bashiri. En ik geef nog wat weer van zijn toespraak. De liefde waarop alle ideeën, godsdiensten en mensen zouden moeten steunen. Ze zou een universele kracht moeten zijn, de basis van alle communicatie tussen ons mensen. In die relatie gericht op de liefde meent niemand de waarheid in pacht te hebben, wil niemand die ook opdringen. Die zoekt toch naar waarheid, die heeft een ieder mens van ons inzicht. En in deze moeilijke tijd roep ik op tot dialoog en uitwisseling. En laten wij in plaats van stil te staan bij de waanzin en de haat, kijken naar het genie en de goedheid van de mens. En tenslotte zegt hij, God is groot. Voor wie begrijpt dat God liefde is. En dat het heil van de mens er alleen komt door die universele kracht die liefde voor je naaste is. En laten wij proberen dit te begrijpen met vallen en opstaan. Het is tenslotte niet voor niets Pasen. En laten we daartoe de leegte opzoeken, de mystieke leegte waarin dit woord ons van Gods wegen op ware grootte wordt aangereikt. En laten we dat durven, ja, dat hebben we zo nodig. Amen.
De bloemen van deze week. De eerste bos is bestemd voor mevrouw de gids buurman Listplein. Dit ter bemoediging in verband met het overlijden van haar man een periode geleden. En wie wil deze bloemen met kaart bij haar bezorgen? Ik kijk even rond. Ja, jullie komen eruit. Twee vingers. Oké, dankjewel. En het tweede bos is bestemd voor onze koster Jolanda. Altijd actief aanwezig, zeker deze diensten ook. Enthousiast betrokken, met humor en gastvrij. De bezorging daarvan is reeds geregeld. Heeft u de kaart behorende bij de bloemen nog niet kunnen ondertekenen, dan kunt u dat alsnog doen bij het verlaten van de kerk. En dan een oproep aan u allen. Onze lijst met adressen voor de bloemetjes wordt leger. Het wordt leeg. En u bent tenslotte met elkaar onze ogen en oren in de gemeente. Dus mocht u mensen weten die wel een bloemetje en aandacht kunnen gebruiken, graag. Zowel binnen onze gemeente als daarbuiten. Diaconaar is ook buiten. De collectes van vanmorgen. Deze is op paasmorgen bestemd voor Kerk in Actie en wel voor Werelddiaconaat India. Geen plaats voor een kind, dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits, dat betekent letterlijk vertrapt of verdrukt, worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede waarin ze zo graag zouden willen ontsnappen. Deze groep met kinderen vallen buiten het kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Door deze discriminatie en onder invloed van traditie en armoede stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met ouders en daglonen in de landbouw of in de visserij. De organisatie die hiervoor inzet, CARTS, wil via dit onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Ze bieden voor- en naschoolse bijeenkomsten en bieden huiswerkbegeleiding, muziek en sport. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. En u kunt hen vanmorgen helpen door uw financiële bijdrage. En de tweede collecte van vanmorgen is zoals elke week bestemd voor het werk in en om onze kerk. De banknummers van de diaconie en kerkrentmeesters staan in zondagsbrief en kerknieuws. En u kunt uw bijdrage natuurlijk bij het verlaten van de kerk in de zakjes geven. Hartelijk dank voor uw aandacht en natuurlijk voor uw bijdrage aan beide collectes. En dan nog een laatste mededeling namens de Raad van Kerken. Sta op voor medemenselijkheid. Op 14 april aanstaande behandelt de Eerste Kamer de asielwetten. Mensen zonder papieren worden in deze wetten strafbaar. Dit zet hun bestaanszekerheid en menselijke waardigheid onder druk. De samenleving wordt voor hen nog onveiliger. Kerken in heel Nederland komen daarom in actie met Sta op voor medemenselijkheid. Met een landelijke schrijfactie roepen kerken, diaconale organisaties en de Raad van Kerken de senatoren op te kiezen voor wetgeving die de menselijke waardigheid erkent en beschermt en om geen steun te geven aan strafbaarstelling voor ongedocumenteerd verblijf. De actie wil de groeiende beweging voor medemenselijkheid zichtbaar maken. Ook wil ze senatoren herinneren aan een andere stem. Een stem die opkomt voor bescherming, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Omdat ieder mens van waarde is en recht heeft op een menswaardig bestaan. Wilt u een persoonlijke kaart sturen of helpen de oproep te verspreiden? En voor het proces zo dadelijk, bij de uitgang staan Rita en Karin. Rita zit binnen en Karin staat buiten of net andersom. En dan kunt u kaarten ondertekenen en er liggen ook pennen bij. En het is al gebeurd vanmorgen, maar ook bij de uitgang dan. Tot zover, dank u wel.
Er zijn voorbeden aangevraagd voor een broer die ernstig ziek is. Voor een buurvrouw die afgelopen week door een beroerte werd getroffen. Voor een vriend die op een uitslag wacht. En voor verdraagzaamheid en liefde. Heel erg nodig, staat er ook nog bij. Laten wij God danken en voorbeden doen. Trouwe God, God van leven en licht. Op deze paasmorgen komen wij bij u met alles wat in ons leeft. Met vreugde omdat het Pasen is, omdat het licht sterker is dan de nacht. Maar ook met wat zwaar is, met zorgen die we meedragen en vragen waarop we geen antwoord hebben. En toch danken wij u, omdat u ons hier samenbrengt, omdat wij mogen horen dat de steen is weggerold, dat het leven doorgaat, dat uw liefde niet stopt. En wij danken u voor mensen om ons heen, voor wie ons vasthouden als wij wankelen, voor wie ons laten lachen, juist als het leven zwaar voelt. Wij danken u voor kleine tekenen van hoop, een woord dat goed doet, een gebaar van aandacht, een moment van rust. God, wij brengen voor u de gebrokenheid van deze wereld. We denken aan mensen die leven in oorlog en geweld. Aan gezinnen die uit elkaar worden geslagen. Aan kinderen die opgroeien met angst. Wat er gebeurt in deze wereld, God, kan ons boos maken, machteloos en verdrietig. En soms merken we hoe die gevoelens ook in ons groeien. Bewaar ons daarvoor, God, dat wij niet verharden. Dat wij niet meegaan in haat en wraak. Leer ons, hoe moeilijk ook, de weg van de liefde te blijven zoeken. En geef ons de moed om tegen de stroom in te kiezen voor wat verbindt in plaats van verdeelt. Voor wat heelt in plaats van beschadigt. Zoals we hoorden, de weg van de liefde, die sterker is dan haat, een weg die begint in het hart en zichtbaar wordt in wat wij doen en zeggen. En wij bidden voor mensen dichtbij, voor wie ziek zijn, voor een broer die heel ernstig ziek is, voor een buurvrouw die afgelopen week door een beroerte werd getroffen. Voor een vriend die op een uitslag wacht. Zulke spannende momenten. Wij bidden voor wie leven met pijn of beperkingen. Voor wie rouwen om een mens die zo gemist wordt. Om een leegte die niet zomaar gevuld wordt. Voor wie zich alleen voelen, ook midden tussen anderen. En wij bidden ook voor onszelf. U weet wat er in ons omgaat. De zorgen die we niet hardop zeggen. De vragen die blijven knagen. De hoop die soms zo klein is geworden. Spreek ons aan, Heer, zoals u Maria aansprak. En noem ons bij onze naam en keer ons om naar het leven toe. Breng ons steeds weer terug naar de essentie. De liefde die van u komt. Liefde die ons draagt en die ons uitdaagt om zelf lief te hebben. En we bidden voor onze gemeente hier in Ketel. Voor verbondenheid en openheid. Voor zorg voor elkaar. Voor ruimte om te geloven, te twijfelen en te zoeken. Dat wij een plek mogen zijn waar iets zichtbaar wordt van uw liefde in woorden en daden. En in een moment van stilte leggen wij voor u neer wat ons persoonlijk bezighoudt. God van Pasen, laat uw opstandingskracht in ons werken, dat wij opstaan uit wat ons neerdrukt. Dat wij leven met open handen en een open hart. En samen bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons hemel dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals wij onze schuldenaars vergeven. Het is niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ja, dan is nu het moment aangebroken. Allereerst kijk ik naar Jolanda. Hoe is het weer? Want wij gaan naar buiten. Dat mogen duidelijk zijn. Even een... er is koffie in het Schephuis. Dus na afloop bent u welkom in het Schephuis. En Rob is bezig. Het is goed. Nou, dat is punt 1. Of u een liedboek met u meeneemt. Die zitten in de kerkhal. Want wij gaan, zolang iedereen buiten staat, U zij de glorie zingen. Maar het is de versie uit het liedboek en die is anders dan uit Johan de Heer. En we zingen die uit het liedboek. Dus een liedboek graag, wellicht even delen. En we hebben dit nog nooit gedaan, dus het is eventjes wennen. Maar ik heb begrepen dat het kruis door deze deur gaat. Wij niet. Wij gaan door de kerkhal. En ik zou zeggen, volgt u mij. Oh, en het lied wat we gaan zingen is 634, even onthouden. 634,